Goedemorgen, broers en zusters. Ik zal met jullie deze morgen eens naar de eerste brief van Petrus willen gaan. 1 Petrus. Daar wil ik lezen vanaf vers 3 tot en met vers 12. Ik lees vooruit de NBV. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof, zoveel kostbaarder dan verhankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst. En zo verwerft u lof, eer en roem, wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. U hebt hem lief, zonder hem ooit gezien te hebben, en zonder hem nu te zien, gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt, uw redding. Wat die redding inhoudt, trachten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen. Ze probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus Geest, die in hen werkzaam was, doelde toen deze hen zei dat Christus zou lijden en daarna en Gods luister zou delen. Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf was bestemd, maar voor u. En nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de Heilige Geest, die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen. Tot daar het lezen van Gods woord. U hoort wel eens zeggen, hoop doet leven. Ja, Wiltura heeft er zelfs een liedje van gemaakt met de gelijknamige titel. Ik ga het niet voorzingen, maar ik ga een keer twee versjes eruit voorlezen. Zonder hoop kan ik niet leven, zonder hoop wil ik niet leven, zegt Wiltura. En ik denk dat we allemaal akkoord zijn dat hij daar zeker geen dwaalleer mee verkondigt. Er zit daar veel waarheid in. Hoop speelt in het leven van een mens, zowel in het leven van een christen als in het leven van een niet-christen, een zeer belangrijke rol. Het Van Dale woordenboek, ik geef u de definitie uit het Van Dale woordenboek even. Hoop is een zekere mate van verwachting hebben van iets goeds. Hoop is een zekere mate van verwachting hebben van iets goeds. Dus hoop is de verwachting hebben dat iets wel zal gebeuren, of dat er iets niet zal gebeuren in de toekomst. Ik geef een voorbeeld, en dat geldt zowel voor ons christenen als niet-christenen. Naarmate je ouder wordt, hoop je dat je in een goede gezondheid mag blijven. Ja? Terwijl je daarvoor een kaarsje vasthoudt. Niet-christenen, nee, zeg ik wel. Okay. Je hoopt dat je levenspartner, degene van wie je zoveel houdt, dat je levenspartner heel lang bij je mag hebben. Je hoopt dat. En de mensen die God niet kennen, die gaan daar een kaarsje voor branden. Of die gaan hout vasthouden. Dat wil zeggen dat als je iets hoopt, want als wij hopen dat onze levenspartner heel lang bij ons wil hebben, wij weten dat ook niet. We moeten er aan geen kaarsje voor, maar we weten het ook niet. Op dat vlak zijn we hetzelfde als de mensen die God niet kent. Dus wat is hoop? Hoop is iets verlangen, maar je weet niet met zekerheid of het daadwerkelijk ook zal uitkomen. Of je het zal krijgen, je weet dat niet met zekerheid. En uit onderzoek blijkt dat mensen die hoop hebben, echt wel gelukkiger zijn. Mensen die hoop hebben, zij het nu christenen of niet-christenen, zijn gelukkig. Want omdat we hoop hebben, hebben we een zekere vastberadenheid, een zekere wil, een zekere doorzettingsvermogen om bepaalde doelen te bereiken. Niet alleen hebben we dat vermogen, maar we maken zelfs meer kans dat we onze doelen uiteindelijk zullen realiseren. Dus voor veel mensen is hoop een bron waaruit ze kracht putten, waaruit ze moed putten, waaruit ze hoop putten. En hoewel we de zekerheid niet hebben dat de hoop die we hebben op een dag zal uitkomen, zijn we toch creatiever en maakt het ons toch gelukkiger en verbetert het zelfs onze prestaties. Het verbetert zelfs onze prestaties, dat is bewezen. En hoop kan zelfs voor een groot stuk je leven bepalen en de persoon wie je bent. Dus menselijke hoop, en ik onderstreep menselijke hoop, is iets goeds. We zien vanuit een menselijk perspectief natuurlijk. Desmond Tutu, jullie kennen hem waarschijnlijk wel, dat is een Zuid-Afrikaanse artsbisschop, maar vooral ook een mensenrechtenactivist. En moet ik zeggen wat dat hij zegt over wat dat hij een journalist als antwoord geeft. Desmond Tutu heeft de Nobelprijs voor Vrede gewonnen in 1984. En de journalist stelde hem in een interview de volgende vraag: hoe kan je nog optimistisch blijven in het licht van alle problemen waarmee Zuid-Afrika kampt? En wat zegt Desmond Tutu daarop? Ik lees het u letterlijk voor. Ik ben geen optimist, zegt hij, maar ik heb hoop. Ik denk, zegt hij, dat hoop hebben veel beter is. Dus menselijke hoop is iets goeds en het geeft inderdaad positieve uitwerkingen, maar er is één groot probleem met menselijke hoop. En het is dat het jou geen garantie kan geven, het is dat het jou geen zekerheid kan geven dat wat je hoopt, dat het ook uit zal komen. Het is zelfs zo dat wat je hoopt meestal niet uitkomt. Is niet waar. Dat wat we hopen niet gebeurt, en wat we niet hopen, dat dat wel gebeurt. Is niet waar. Dus menselijke hoop heeft wel een positieve uitwerking, maar wat doe je als je hoop alsmaar uitgesteld wordt en als je hoop niet uitkomt, wat doe je? Waardoor je uiteindelijk hopeloos wordt. En Wil Tura heeft daar ook een liedje over geschreven. Ja, ook daarover. Hè? Dus menselijke hoop kan jou geen zekerheid bieden. Het geeft jou geen zekerheid en het is iets waarop je niet kunt vertrouwen, hoewel het iets goed is. En de Bijbel waarschuwt ons daar ook voor menselijke hoop. De Bijbel zegt dat menselijke hoop een valstrik is. Als je erop vertrouwt, zal je bedrogen uitkomen. En als je erop leunt, zal het uiteindelijk instorten. Laten we eens naar Job 8 gaan. Job, hoofdstuk 8. Ja, oké, we gaan doorgaan. Job, hoofdstuk 8, vers 11 tot en met vers 15. Dan zegt Biel dat volgende: groeit papyrus op waar geen moeras is? Nee dus. Kan riet groeien zonder water? Nee dus. Nog in de knop, te vroeg voor de oogst, verdort het en droogt het uit eerder dan het oevergras. Waarom? Dat geen water heeft. Vers 13. Zo gaat het ook met hen die God vergeten en verhaat de verwachting of de hoop van de goddeloze, zegt hij. Vers 14. Hij zal walgen van waar hij eerst zijn hoop op staalde. Zijn vertrouwen zal als spinrag blijken te zijn. Spinrag, dat is draad van een spinnenweb. Vers 15, als hij veilig denkt te zijn in zijn huis, stort het in. Hij zal het vastgrijpen, maar het zal niet staande blijven. Zie dat, menselijke hoop, zegt Biel dat, is dus iets waar je zelf niet aan mag toevertrouwen, want je zal bedrogen uitkomen. Laten we eens verder gaan naar hoofdstuk 27, Job 27. Job 27, vers 8, dat lezen we. Want welke hoop, tussen haakjes, welke menselijke hoop, heeft de goddeloze als God hem afsnijdt en hem zijn leven afneemt? Dan heb je gewoon geen hoop meer. Zo simpel is, de hoop die een mens tijdens zijn leven, nochtans, zoveel steun en zoveel inspiratie gegeven heeft, verandert aan het eind van de rit in hopeloosheid. En zelfs al is je hoop uitgekomen, aan het einde van je leven laat het je gewoon weg in de steek. Ga eens twee boeken verder in Spreuken. Boeken, Spreuken. Twee boeken verder. Job, Psalmen, Spreuken. Spreuken, hoofdstuk 11, vers 7. Dan lezen we het volgende over menselijke hoop. Hoofdstuk 11, vers 7. Wanneer een goddeloos mens sterft, komt een eind aan al zijn verwachtingen en ook zijn grootste hoop laat hem in de steek. Zie je dat? Dus menselijke hoop, broers en zussen, is wel iets goeds. Maar volgens Gods woord mag je er absoluut niet op leunen. Het is iets bedriegelijks en het is iets onbetrouwbaars. Friedrich Nietzsche, een hele beroemde en invloedrijke Duitse 19e-eeuwse filosoof, heeft gelijk als hij zegt wat menselijke hoop is. En het was nogthans een atheïst, maar hij heeft gelijk, moet ik je luisteren, wat hij zegt. De hoop is het kwaadste der kwaadste, omdat zij de marteling verlengt. En dat ligt in de Bijbel, dat ligt in de lijn van wat de Bijbel zegt. Dit is een ongelovige die dat zegt. Maar natuurlijk, tegenover menselijke hoop staat natuurlijk Bijbelse hoop. En dat is nu iets helemaal anders. Bijbelse hoop is het tegenovergestelde, als je het zo mag noemen, van menselijke hoop. De Bijbel belooft in tegenstelling tot menselijke hoop en garandeert in tegenstelling tot menselijke hoop absolute zekerheid. Absolute zekerheid voor wie wil hopen op God. Ik ga het nog een keer herhalen. De Bijbel belooft en garandeert absolute zekerheid voor wie wil hopen op God. En Bijbelse hoop, broers en zussen, zal je nooit in de steek laten. In tegenstelling tot menselijke hoop. En ik hoop dat dat duidelijk wordt voor ons deze morgen. Want voor mij was het een zeer bemoedigende voorbereiding voor de preek. En ik hoop dat het ook voor jullie zeer bemoedigend mag zijn. Dat is trouwens waarom Petrus de eerste brief geschreven heeft. Aan het einde zegt hij, ik heb deze brief geschreven om u te bemoedigen. En ik hoop dat jullie ook bemoedigd zullen zijn, broers en zussen. Bijbelse hoop kun je zelfs gewoon je leven aan toevertrouwen. Psalm 156:5. Welzalig is gij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, wiens hoop is op de Heere zijn God. Jeremia 29:11. En Marleen zal dat heel goed weten. Jeremia 29:11. Ik zal hem nog een keer herhalen, Marleen. Waar God zelf het volgende zegt. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede en niet van onheil, namelijk om uw toekomst aan hoop te geven. Om uw toekomst aan hoop te geven. Dus Bijbelse hoop is iets niet alleen dat u ten goede zal komen in de toekomst, maar ook in dit leven. Als je hoop op God is gesteld, zal je zelfs nu reeds in dit leven de zegen ervan ontvangen. Moet ik je luisteren naar Jesaja 40:31. Maar wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar wordt niet uitgeput. Nu dus, niet straks, nu. Dus Jesaja 40:31. Dus, Bijbelse hoop blijkt niet alleen betrouwbaar te zijn aan het einde van de rit, maar zelfs in dit leven. Je kan er zelfs in dit leven uitputten. Psalm 31:25. Wees sterk en hij zal uw hart sterk maken. Nieuw lichaam, hij zal uw hart sterk maken. U allen die op de Heere hoopt. Zie je dat? Hoop, broers en zussen, is een zeer centraal gegeven in de schrift. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Hoop hebben behoort zelfs tot het wezen en het hart van ons geloof. Wat zegt Paulus? Dat een van de drie pilaren is. Onrusten, geloof, hoop en liefde. Hoop, broers en zussen. Heel belangrijk gegeven. En ook hier in de brief van Petrus zien we dat hoop een centraal thema is. Hij gebruikt zelfs het woordje 5 keer in zijn eerste brief. En je moet eens zien welk gigantisch groot verschil Petrus hier schetst tussen mensen die hopen op God en mensen die hopen op alles behalve God. Je moet een keer naar vers 5 gaan, hoofdstuk 1, vers 5, en ik ga lezen wat er daar staat. Mensen die hopen op God worden in dit leven letterlijk door Gods kracht beschermd, enerzijds. En dan mensen die niet hopen, die genieten die bescherming niet. Ga maar een keer naar het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 2, vers 25. Daar staat er dat mensen die niet hopen op God dwalen als schapen. Ze dwalen als schapen, ze lopen verloren. Mensen die niet hopen op God. Mensen die hopen op God, lezen we verder in hoofdstuk 2, vers 9, leven in Gods wonderbaarlijke licht. En mensen die niet hopen op God, wat leven zij in vers 9? In duisternis. En in vers 10, mensen die hopen op God, genieten Gods ontferming. Terwijl mensen die niet hopen op God, in vers 10, Gods ontferming uiteraard niet genieten. Wat is dat toch een gigantisch groot verschil, broeders en zusters? Je moet daar een keer bij stilstaan. Gods ontferming genieten, Gods ontferming niet genieten. In duisternis leven, niet in, en in het wonderbaarlijke licht leven. En keer een keer terug naar hoofdstuk 1, vers 3. Mensen met bijbelse hoop zijn opnieuw geboren. En vers 14. Mensen zonder hoop zijn onwetend. En vers 18. Lijden zinloos leven. Dus Petrus schetst hier een gigantisch groot verschil tussen mensen die hopen op God en mensen die hopen op alles behalve God. En dan vertelt Petrus ons de reden waarom wij nu die levende hoop hebben. Waarom wij nu leven en hoop. En de reden waarom we die hoop hebben, broers en zussen, is niet omdat we beter zijn dan mensen die geen hoop hebben. Laat dat duidelijk zijn. De reden waarom we leven en hoop, en we hebben het gelezen in vers 3, is omwille van Gods grote barmhartigheid. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, zegt Petrus. In zijn grote barmhartigheid geeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven en hoop. Dus hoop hebben is een geschenk dat we gekregen hebben door wedergeboorte, omdat God zo barmhartig is. Dat is de hoop die we hebben. En God had er zelfs zijn zoon over om ons die hoop te geven. Zover reikt zijn barmhartigheid. Mijn moeder, die zag altijd dat ik mezelf wijs maak dat er leven is na de dood, dat ik valse hoop heb. Dat zegt ze. Ze zegt dat altijd. En ze zegt dat ik me daaraan vastklamp. In de hoop dat het ook waar zal zijn. En ze is daar rots van overtuigd. En ook, een van mijn andere broers heeft me onlangs nog maar gezegd, aan telefoon, dat ik in sprookjes geloof. En dat de hoop die ik heb, dat me dat teleur zal stellen, zegt hij. En ik kan dat zeker begrijpen, dat ze dat zeggen. Ik kan dat absoluut begrijpen, dat ze van die mening zijn. Omdat ze ook die hoop niet hebben. Want dat is een hoop dat je moet gegeven worden. Als je die hoop niet krijgt, ja, dan zit je in die duisternis en dan kan je dat ook niet begrijpen. Dat moet gegeven worden. Hopen op God is niet iets dat je zomaar uit jezelf kan opwekken. Je kan dat niet. En dat is nu wat mijn moeder en mijn broer denken, dat je die hoop zelf opwekt en dat je dat dan in eigen van overtuigt, of misleidt dan, dat je gelooft dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen. Maar dat is niet bijbelse hoop. Dat is niet iets dat wij uit onszelf opwekken. Dat is alleen maar God die jou die zekerheid kan geven. Moet ik goed luisteren naar 1 Korintiërs hoofdstuk 2 vers 12. Waarom het komt dat wij die hoop hebben. Paulus zegt dat volgende. We hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God in zijn goedheid heeft geschonken. Hoor je dat? Waarom heeft hij ons de geest geschonken? Omdat we zouden weten, met zekerheid, wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Dus voor mensen die Gods geest niet hebben, dat is wazig, dat is duisternis, ze kunnen dat niet zien. Maar eens je Gods geest hebt ontvangen, dan zie je dan met de ogen van je hart wat er komt. We zijn daarvan innerlijk overtuigd. En als je die overtuiging niet hebt, sorry broer en zus, maar daar ben je niet wederom geboren. Als je daar niet zeker van bent, dan ben je niet wederom geboren. Ga ik in naar Romeinen 8,16. Romeinen 8,16. Daarom weten we, zijn we rots van ervan overtuigd, dat wat er komt, dat gaat gebeuren. Romeinen 8,16. Je moet ik je zeggen, moet ik je lezen wat dat Paulus daar zegt, over die innerlijke garantie. Daar zegt Paulus, het feit dat we die innerlijke garantie hebben, dat we kinderen van God zijn, Romeinen 8,16, zegt hij het volgende. Gods geest overtuigt onze geest dat we kinderen van God zijn. En de NBV, de geest zelf verzekert onze geest dat we kinderen van God zijn. Het is niet iemand anders die ons dan moet wijsmaken. Joke had dat probleem. In het begin, de eerste maanden, Joke zei altijd maar, ik wil een kind van God zijn. En op een gegeven moment zei ze, ik ben een kind van God. Maar zo was zij nog geen kind van God. Ze maakte haar dat zelfs wijs. Nu moet je haar niet meer zeggen dat ze kind van God is. Niet meer. Want de geest die in haar woont, verzekert haar daarvan. Het getuigenis komt van de geest die in haar woont, van niemand niet anders. Nu is ze daar zeker van. En het feit dat ze kind van God is, weet ze ook dat wat komt, zeker komt. De redding komt. Ze heeft die zekerheid gekregen van Gods geest die in haar woont. En dat is waarom dat Petrus zegt, dat je eens dat je opnieuw geboren wordt, dat je dan ook Gods geest ontvangt. En het is die geest die in jou woont, die jou bevestigt dat je gered zal worden. Niemand moet er nog van overtuigen dat je zal verloren gaan. Nee, je zal gered worden. De geest overtuigt jou ervan. Dat is precies hetzelfde als een zoon die enig kind is aan huis. Een zoon die enig kind is aan huis, die weet met zekerheid dat als zijn vader sterft, dat hij de erfenis krijgt. Hij weet dat met zekerheid. Waarom? Je is het enigste kind. Kijk maar eens wat Paulus zegt verder in vers 17. Ja, verder over die innerlijke zekerheid die de geest ons geeft. Vers 17, en als we kinderen zijn, zegt hij, dan zijn we ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Dus we hebben niet alleen de zekerheid dat we een kind zijn van God, we hebben ook de zekerheid van dat we erfgenamen zijn van Christus. Dat wat er klaar ligt, dat dat voor ons is. Er ligt een erfenis klaar. En dan legt Paulus verder uit wat dat die erfenis inhoudt, wat dat die hoop inhoudt en welke toekomstige heerlijkheid er weggelegd is voor ons, voor de erfgenamen, voor de kinderen van God. Zie, dat zit zeer nauw verbonden met elkaar. Alles, maar moet dat een keer goed bedenken, hè? Alles wat van de Vader is, alles wat van de God is, Hans de schepping, dat wordt aan ons gegeven. Hij is daar eigenaar van, en wat zal hij doen in de opstanding? Hij zal dat gewoon geven aan ons. En wij hebben die zekerheid daarvan. Niemand moet ons dat wijs maken. Wat er staat er gebeuren, dat zal gebeuren. Dus het verschil tussen menselijke hoop en bijbelse hoop is, broers en zussen, dat er bij menselijke hoop, dat er bij bijbelse hoop geen goud moet vastgehouden worden en dat er geen kaarsjes moeten gebranden worden. Kijk een keer 6 pagina's terug, 6 bladzijden terug van de Petrusbrief. Laat ons naar Hebreeën 11 gaan. Hebreeën 11. Hebreeën 11. Je moet eens zien wat dat de schrijver van de Hebreeënbrief zegt over die hoop. Hebreeën 11, vers 1. Hij spreekt dan niet over kaasjes of hout. Nee, hij zegt, het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt. Dat is een vers dat ik al heel lang wat buiten ken. En het heeft me al heel veel bemoedigd. De zekerheid van de dingen die men hoopt. Dus, het is een diepe overtuiging. Een diepe overtuiging, een vaste grond. Gegeven door de geest die in ons woont. En niet alleen Paulus spreekt over die innerlijke zekerheid. En niet alleen de Hebreeënschrijver spreekt over die innerlijke zekerheid. Maar laat ons eens terugkeren naar de Petrusbrief. En kijk die keer naar hoofdstuk 3. 1 Petrus, hoofdstuk 3. Ook Petrus spreekt over die innerlijke zekerheid. 1 Petrus, hoofdstuk 3. En het is een gekend vers hoor, we kennen hem allemaal. 1 Petrus, hoofdstuk 3, vers 15. Wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Staat dat niet van de hoop of van ze u overtuigd hebben, of van de hoop die ze jou hebben wijsgemaakt? Nee, het staat van de hoop die in u is. Dus de hoop die in ons is, is verankerd in ons. Het is een hoop die verankerd is in ons, die niemand kan wegnemen. En dat neemt natuurlijk niet weg dat de christen kan twijfelen. Maar als de christen twijfelt, dan ligt dat aan zichzelf. Dat ligt aan de christen zelf. Ja, de christen kan soms twijfelen. Maar het is nu juist omdat Petrus weet dat de christenen twijfelen, dat we soms twijfelen, dat hij verder gaat in vers 4. Lees maar een keer. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd, omdat u gelooft, in de hemel, een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. Dus we weten wat er klaar ligt voor ons, zegt Petrus. En wat ligt er klaar? Een onvergankelijke nieuwe hemel en een ongerept aards paradijs. 1 vers 4, ja. Ah, heb ik jullie misleid?
Sorry.
Hoofdstuk 1, vers 4 en 5. Ik ga nog een keer herhalen. Er wacht u die door Gods kracht wordt beschermd, omdat u gelooft in de hemel een onvergankelijke, ongerapte erfenis die nooit verwelkt. Merci, Jos. Dus we weten, broers en zussen, dat dat klaar ligt. Vandaar dat Petrus in vers 1 en in vers 17, wat noemt hij ons? Hij noemt ons vreemdelingen. Zie je dat? We beschouwen deze wereld niet als ons ware thuis. We weten dat onze eindbestemming in een volledige nieuwe hemel en een ongerept aards paradijs ligt. We zijn hier slechts op doorreis, uitziende naar wat geopenbaard zal worden. En dat is de hoop die een christen heeft, broers en zussen. We zien uit naar wat geopenbaard zal worden. Lees maar een keer verder, vers 5. U ziet de redding tegemoet, zegt Petrus, die aan het einde van de tijd misschien geopenbaard zal worden. Nee, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. In andere vertalingen, die gereed ligt voor ons. Ik weet niet wat dat doet met jullie broers en zussen, maar toen ik dat zo allemaal aan het voorbereiden was, dat was dat een enorme bemoediging. Want dat, broers en zussen, dat weten, dat moet toch stabiliteit geven aan het christelijke leven. Als je dat weet, dan moet je toch een diepe vreugde geven. Vooral als je weet dat de mens die het niet hoopt op hoop, dat niet geeft. Voor ons is dat de stabiliteit. Iemand die deze hoop niet geeft, die God niet kent, die kan dat totaal niet begrijpen. Vandaar dat Petrus dat ook omschrijft als een verheerlijkte vreugde, een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Toen ik dat vers voor de eerste keer begreep ik dat niet, want ik had dat niet. Ik was bekeerd, maar ik had dat niet. Het is maar een paar maanden nadien, toen ik echt had gebeden, zeg, wat is dat, ik heb dat niet, die vreugde. Een paar maanden nadien heeft de Heer me dat gegeven. En toen wist ik zeker dat was het verschil tussen die gewone menselijke vreugde en die hemelse vreugde. Zie je dat? Dan moet ik luisteren wat dat Jezus zegt over die hemelse vreugde. Johannes 16, 12. Uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Dat moet ons stabiliteit geven, broers en zussen, die zekerheid en die vreugde. En het is geen vreugde die pas zal gegeven worden aan het einde van de rit, hé. Vergeet het maar. Hé. Het is vreugde die we nu reeds mogen genieten. Nu reeds. Dus, bijbelse hoop is totaal niet te vergelijken met menselijke hoop. Bijbelse hoop is geen goed gevoel hebben. Het is geen innige wens hebben of een oprecht verlangen. Nee. Luister maar een keer naar wat R.C. Sproul zegt over bijbelse hoop. Hoop, zegt hij, wordt de anker van onze ziel genoemd omdat het stabiliteit geeft aan het christelijke leven, zegt hij. Hoop is niet een wens. Hoop is wat zich vasthecht aan de zekerheid van de beloften die God gemaakt heeft over de toekomst. Dat zegt hij. En dat is waar. Dat is een diepe waarheid, broers en zussen. En dat is nu het grote verschil tussen mijn moeder en tussen ik. Spijtig genoeg. Dat is het grote verschil tussen mensen met hoop, bijbelse hoop, en mensen zonder hoop. Die hoop die in ons is, dat is een sterke geestelijke kracht die door de Heilige Geest in ons opgewekt wordt. Zie je? En als ze het moeilijk hebben, hè, broers en zussen, dan kun je er altijd op terugvallen. Altijd. Luister maar eens wat dat Zofar zegt. Zofar. Een van die andere vrienden van Job. Moet goed luisteren. Job 11, 13. Als jij je hart bereid hebt, spreid dan je handen naar hem uit, naar God. Je zult vol vertrouwen zijn, omdat er hoop is. Je zult je veilig weten, je kunt rustig slapen. Zie je dat? Dat is toch mooi? Dat is bijbelse hoop. En ik mediteer daar soms over. Ik heb het al gezegd, als je het moeilijk hebt, dan moet je over mediteren, over die nieuwe hemel, die nieuwe aarde, dat ongerept aards paradijs. En dat is nu wat dat Petrus ook zegt in vers 6. Lees maar een keer. Verheug u hierover, zegt hij, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Weet je wat Petrus hier zegt? Zo moet je tegenslaan en incasseren, zegt hij. Zo incasseren tegenslaan, door te mediteren over de hoop die in u is. Want die hoop in ons is een kracht, is een bron van kracht en van vreugde. En vanuit die hoop kan een christen allerlei beproevingen verduren, omdat hij hoop heeft. En Petrus gaat verder, want die hoop in ons, die vreugde en die sterkte, die putten we niet alleen uit het feit dat we hoop hebben. Hij gaat verder. We beleven ook een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Waarom? Omdat we persoonlijke relatie hebben met Jezus Christus. Jezus Christus is niet dood, hij is opgestaan uit de dood, hij is niet ver weg. Hij is niet ver weg, hij is heel dichtbij. Hij heeft een intieme verbondenheid met alle van ons, door zijn geest die in ons woont. Petrus zegt dat we hem lief hebben, dat we hem nog nooit niet gezien hebben. Luister maar een keer, vers 8. U hebt hem lief, zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder dat je hem nu ziet, geloof je in hem en ervaar je een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Persoonlijk verbonden zijn met iemand die zijn leven gegeven heeft voor jou, broers en zussen, dat is toch wel iets heel bijzonders. Je moet maar een keer kijken naar de mensen die gered werden of gered zijn door een kustredder. Ze zijn gered van de verdrinkingsdood. En ze zijn die kustredder zo dankbaar. Of mensen die gered zijn uit het vuur door een brandweerman. Ze zijn die brandweerman zo dankbaar, want ze gingen dood zijn, maar de brandweerman heeft hen gered. Hoe dankbaar moet je je dankbaarheid dan niet zijn tegenover iemand, met de hoofdletter, die jou heeft gered van het eeuwige vuur. En die voor jou de straf ondergaan heeft in jouw plaats. Dus Gods barmhartigheid, broers en zussen, leidt niet alleen tot zekerheid en vreugde, maar het leidt ook tot dankbaarheid. Zie je dan hoe mooi dat dat is? En dan wil ik nog iets zeggen over de instrumenten die God gebruikt om ons die hoop te geven. Want die hoop die komt niet zomaar naar de mens, nee, die komt niet zo uit de lucht gevallen, nee, die hoop. Bekering komt niet zomaar uit de lucht gevallen, nee, God gebruikt daar twee instrumenten voor. Ten eerste een boodschap en ten tweede een mens. Moet ik je luisteren wat Petrus zegt over die boodschap, vers 10. Wat die redding inhoudt, dus wat die boodschap inhoudt, trachten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen. Vers 11, zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus' geest, die in hen werkzaam was, doelde toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna in Gods sluiter zou delen. Dus dat is de boodschap, dat Christus zou lijden en daarna in Gods sluiter zou delen. En die boodschap werd verborgen voor de profeten, zelfs van het Oude Testament. Want in vers 10 staat er dat ze dat probeerden te achterhalen, maar ze vonden het niet. En dat ze dat probeerden vast te stellen, maar de ware inhoud, de ware diepgang van die boodschap, dat bleef voor hen grotendeels verborgen. Het enige wat ze wisten was dat die eeuwige gezalfde koning, die uit David zou geboren worden, dat die inderdaad zou lijden. Maar ze wisten niet hoe. Ze wisten niet wanneer. En ze wisten niet op welke manier. En ze wisten niet in welke omstandigheden. Ze begrepen er al iets van, maar niet wat wij begrijpen. Lees maar een keer, die boodschap is bestemd voor ons. Wij kennen de boodschap, vers 12. Er werd hen geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was, maar voor u. Voor u en ik, broers en zussen. Wij weten er veel meer over. Die boodschap is aan ons geopenbaard. De profeten van het Oude Testament dienden de heiligen nu onder het nieuw verbond. En God heeft ervoor gezorgd dat we het zeker goed zullen begrijpen. Maar hij heeft vier evangelieën achter laten opschrijven voor ons. Vier evangelieën waarin we kunnen lezen hoe Christus geleden heeft en daarna in Gods luister deelde. Vier evangelieën hebben we daarover. De profeten hadden dat niet hoor. Maar wij wel. Ferme boodschap, hè, broers en zussen. En wie heeft die boodschap aan ons verkondigd? Bij mij was het Jos. Bij ons. Wie heeft die boodschap? Een mens. Geen engel, een mens. Een doodgewone christen. Zegt Petrus verder in vers 12. En nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de Heilige Geest, die vanuit de hemel werd gezonden. En dan zegt hij nog, het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen. Zelfs de engelen beheren het om er meer over te weten te komen, maar het is niet voor hen, het is niet voor de profeet, het is voor u en ik. En wat een boodschap, broers en zussen. Moet ik goed luisteren wat Petrus zegt over die boodschap in Colossenzen 1:26. Dat God aan ons gegeven heeft. Het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen, aan wij dus, onthuld is. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken. Dubbel punt. Christus is in u en niet naast u. of rond u, maar in u. Hij is uw hoop op goddelijke luister. Hoor je dat? Een mysterie van alle eeuwen verborgen. En dat is aan ons zo openbaard. Dus die boodschap, broers en zussen, dat is het eerste instrument dat God gebruikt. En dat andere instrument, dat is een mens. Zoals jij en ik, een gewoon mens. Met tekortkomingen, met fouten, met misvormingen. Een gewoon mens. En hij heeft zijn evangelie aan ons toevertrouwd. En als je dan zo hoort deze morgen, broers en zussen, hoe mooi die boodschap is, hoe zwaar die boodschap doorweegt, is het dan nog verwonderlijk wat dat Paulus zegt over de persoon die deze heilzame boodschap kon brengen? Je moet een keer luisteren wat dat Paulus zegt over de mens die deze boodschap uitdraagt. Romeinen 10, 15. Hoe liefelijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen. Van hen die het goede nieuws verkondigen. Hoe liefelijk zijn de voeten. Het is niet omdat ze stinken, nee, ze voeten. Het is omdat ze liefelijk zijn, omdat ze een boodschap dragen, een wonderlijke boodschap. En ik zeg u, broers en zussen, God zij dank voor christenen die deze boodschap van hoop in onze dagen nog willen uitdragen. God zij dank. Hebben die boodschap nog lief, broers en zussen. Ik hoop, door deze morgen deze dingen zo te horen, dat je zo gestimuleerd wordt, hè? Dat je weer nieuwe kracht krijgt. Vinden we het nog de moeite om dat mysterie, dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is, om dat nog aan anderen door te vertellen, van wij hebben hoop, hè, broers en zussen? Of hebben we de hoop opgegeven? Hebben we de hoop opgegeven om de hoop die in ons is door te vertellen? Hebben we die hoop opgegeven? Hoe ironisch is het niet, broers en zussen? We hebben zo hoop in ons. En toch geven we de hoop op om dat niet meer door te vertellen. Hoe kan dat toch? Kan toch niet? God geeft dat toch aan ons toevertrouwd? Waarom doen we niet meer inspanningen om die boodschap uit te dragen? Stel me toe, broers en zussen, om nog iets voor te lezen. Dat een ferme bemoediging mag zijn voor jullie allemaal deze morgen. Je moet eens luisteren, en ik zal daarmee eindigen, naar wat John Maxwell zegt over de hoop die wij hebben als christenen, en die een mens niet geeft zonder God. Moet ik je luisteren, ik zal daarmee afsluiten. Hoop schijnt het helderst in het donkerste uur. Hoop motiveert in momenten van ontmoediging. Hoop maakt zoet in momenten van bitterheid. Hoop zingt wanneer alle melodieën verdwenen zijn. Hoop klimt over obstakels wanneer niemand helpt. Hoop glimlacht zelfverzekerd wanneer niemand lacht. Hoop durft te geven wanneer niemand nog deelt. En hoop brengt de triomf wanneer niemand aan het winnen is. En dat is, broers en zussen, de hoop die in ons is. Laten we die hoop vooral blijven beleiden, maar vooral ook uitdragen. Tot daar.